In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 95, vers 1 en 2. Psalm 95, vers 1 en 2. Te zingen na voorlezing van de geboden van Psalm 86, het zesde vers. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, zesde hoofdstuk, de versen 5 tot 15. Matthäus 6, de versen 5 tot 15. We lezen nu het woord Gods al dus. Wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsde, want die plegen gaarne in de synagoge en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk. Want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt al dus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons genoegzaam brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God. Wij komen voor uw heilig aangezicht in ons samen zijn, waartoe gij ons geroepen hebt. Gij zijt tot ons gekomen in uw Zoon en daarom wagen wij het voor uw aangezicht te verschijnen. Heere, wil ons zegenen. Wil ons een gezegend samenschijn zijn schenken. Wil ons zo zegenen. Niet in die mate dat wij er net zelf mee uit kunnen komen. Maar zegen ons zo dat we over hebben en ook daarmee anderen kunnen zegenen. Heere, wij dragen aan u op al onze noden en zorgen, in bijzonder die van ons naaste. We bidden u voor alle die in de komende week belangrijke beslissingen te nemen hebben, of ze in het oog der wereld belangrijk zijn. Daarnaar vragen wij niet, maar in het oog van u. Wij bidden u voor alle die ziek zijn. Wilt gij genezing schenken? Wij bidden u voor alle die in aanvechting zijn. Wilt gij hen sterken en doorleiden? En wilt gij hen door uw Heilige Geest in gedachtenis brengen dat ze uw kinderen zijn en daarom met een waardigheid te leven hebben? Heer ons God, wij vragen u, wilt gij vanmorgen uw woord voor ons openen, zodat gij zelf tot ons spreekt. Heer onze God, vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. En geef ons de vrede en de vreugde die van u is. We vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Laat ons nu zingen gezang 213 in zijn geheel. De tekst voor hedenmorgen is het eerste gedeelte van het 13e vers van Matthäus 6. Het eerste gedeelte van het 13e vers, waar je het woord God zal dus lezen. En leidt ons niet in verzoeking. Gemeente des Heren, het woord verzoeking is bekend als Bijbels woord, maar het is ook heel erg bekend in de ervaring van gelovige mensen. Wat wordt er nu onder verstaan? Meestal verstaat men onder verzoeking, en dat is ook in de wereld dikwijls zo. Verzoeking dat iemand bedreigd wordt met een verleiding. Meestal ziet men het zo dat de zonde, de kwaad, zich aandient als iets waar de mens, als die eraan toegeeft, gelukkiger van wordt. Want dat is het toch eigenlijk. Tenminste, althans, in het bewustzijn van de mens. Waarom is iets aanlokkelijk voor een mens? Omdat hij meent dat het kan bijdragen tot zijn geluk. En dan wordt dit verzoeking genoemd, in de zin van verleiding, dat iets wat op zichzelf kwaad is en een mens en medemensen of medemensen in het verderf stort, dat toch, en dat is dan het verleidelijke en de verzoeking ervan, dat het zich aandient als iets wat gelukkig maakt. En het is heel vreemd dat eigenlijk iedere mens erop uit is om het geluk te zoeken. Alles wat een mens doet is eigenlijk een poging om het geluk te zoeken. Ook alle misvattingen en ook alle afwijkingen. Want ieder mens denkt, als ik dat doe, zelfs al is het kwaad, dan zal ik er beter van worden. Beter, ja, je kunt het tussen aanhalingstekens zetten, maar dat beter, dat acht men dan iets dat gelukkiger maakt. En dan is het verschrikkelijke dat er zoveel misleiding is, want het blijkt dat op den duur de verleiding tot iets brengt wat helemaal niet gelukkiger maakt, maar wat alleen de schijn geeft. Het kan ook zo zijn dat de verleiding voert tot iets waarvan men zich verbeeldt dat het aanvankelijk geluk geeft. En er zijn mensen die zeggen liever een leven te vullen met kortstondig geluk dat in wrangheid overgaat, dan dat je altijd streeft naar het andere dat onbereikbaar is. Zo kunnen mensen op heel veel verschillende manieren redeneren. En nu zegt men dat dus de verzoeking is dat een mens dreigt verleid te worden om nu datgene te doen wat niet voert tot zijn bestemming en wat niet voert tot zijn geluk, maar dat voert tot zijn ongeluk, ja, tot zijn onheil, ja, tot zijn verderf. En dat is nu juist de macht van de zonde, want de zonde is het doel missen. Het missen van de bestemming waartoe God ons bestemd heeft. En is het op zichzelf, broeders en zusters, een buitengewoon belangrijk thema om te spreken over wat de verleidingen zijn in de wereld. Maar ik moet u zeggen dat daar in de eerste plaats niet over gesproken wordt in de tekst die voor ons ligt. Het is een van de beden van het allervolmaaktste gebed dat de Heer Jezus zijn discipelen geleerd heeft. En daarmee ook ons. Daar staat die wonderlijke, ondoorgrondelijke bede in. Leidt ons niet in verzoeking. Zult u zeggen, wat is het eigenlijk vreemd dat wij steeds iets bidden waarvan wij toch eigenlijk de diepte niet volkomen verstaan. En dat geldt niet alleen voor deze beden. Dat geldt voor alle beden van het Onze Vader. Heeft het zin om iets te bidden wat ver uitgaat boven ons bevattingsvermogen, boven ons gevoelsmogelijkheden? Ja, broeders en zusters, dat is het grote, dat een mens meer kan uitspreken dan die zelf vermoedt. En het gaat uiteindelijk niet om ons bewust verstaan, maar het gaat erom wat wij in beweging vermogen te brengen. En dat geldt voor alle dingen, maar wel heel in het bijzonder voor het gebed. Wat zou, om nu maar zo'n uitdrukking te gebruiken die je wel eens in de gemeente hoort, wat zou het een mager gebed zijn als we alleen maar voor Gods troon konden brengen wat we zelf verstaan. Nee, de Heer Jezus heeft ons een gebed geleerd dat daar ver boven uitgaat. En uiteindelijk gaat het hierom dat wij slechts bidden wat de Hemelse Vader al van tevoren weet, want die weet wat wij van nodig hebben eer wij hem bidden. En toch, hij wil gebeden zijn. Hij wil dat wij hem vragen wat hij ons wil en vermag te geven. En dat gaat ver boven onze stoutste verwachtingen uit. We bidden altijd veel te matig, gemeente. We zijn altijd met kleine dingen bezig. Ook ze kunnen voor ons wel bijzonder belangrijk zijn. Maar bijvoorbeeld het bidden om het komst van het koninkrijk, dat is toch veel omvattender dan wat wij meestal aan God vragen, zo vanuit ons eigen hart. En dat Gods wil geschiet op de aarde nu eindelijk, zoals die in de hemel geschiet, dat is toch ontzaglijk veel meer dan wat wij gewoonlijk vragen. En ook als wij bidden, elke dag voor ons genoegzaam brood. dan is er toch eigenlijk meer dan dat wij zelf onze behoeften gaan uitstallen. Onze vermeende behoeften. Want we brengen voor Gods troon zoveel schijnbehoeften. Die alleen maar bedekking zijn van wat wij werkelijk van nodig hebben. Elke dag ons genoegzaam brood. Niet meer en niet minder. En dan komt het eigenlijk. Er zit een verband in dat onze Vader. We komen dan uit bij, leid ons niet in verzoeking. Wat is in Bijbelse zin verzoeking? Het hangt samen, deze bede, met de bede geeft ons heden, ons dagelijks, dat is ons genoegzaam brood. Ik tracht u te tonen waarom. Wat is in Bijbelse zin verzoeking? Ik zeg nog eens, het is niet in de eerste plaats verleiding. Dat kan het ook zijn. En is een belangrijk thema in het menselijk leven. En van de gelovigen, wat ik zeker niet wil kleineren. We worden dagelijks, op ieder ogenblik, door verleidingen aangegrepen. Altijd, als we ermee bezig zijn. Met allerlei dingen, zelfs als we met de heiligste dingen bezig zijn. Kunnen we altijd bijvoorbeeld verleid worden. Ik noem een verleiding als je bezig bent met het woord Gods te verkondigen. Heb je altijd weer de verleiding om af te dalen naar een niveau waar sommige mensen je naartoe willen trekken. En je opdracht verwaarlozen dat je niet minder mag geven dan het woord Gods. Dat zo moeilijk te verstaan is. Zoveel moeilijker dan wat mensen verwachten in het algemeen. Ik noem maar iets. Hoeft niet altijd in het platvloerse te zijn. De meeste mensen denken dat verleiding altijd ligt in het zinnelijke en in het platvloerse. In de geest zijn dikwijls veel verschrikkelijker verleidingen. Hoewel de anderen zeker niet gekleineerd mogen worden. De zinnelijke. Maar als in de Bijbel gesproken wordt van verzoeking, zoals hier in deze bede, dan gaat het niet in de eerste plaats om die verleiding. Maar het woord verzoeking, Bijbelse woord verzoeking, dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament voorkomt, dat Bijbelse woord betekent eigenlijk beproeving. Beproeving. Wilt u een voorbeeld daarvan zien? De Heer Jezus, die wordt door de Heilige Geest zelf geleid in de woestijn om verzocht te worden, dat is beproefd te worden. En nu mag je ten opzichte van de Heer Jezus niet spreken van verleiding. Het is van een andere kant gezien beproeving. Wat is nu eigenlijk het verschil van verleiding en van beproeving? Verleiding, dat is dat je dreigt van het pad dat God wil dat je gaat, afwijkt, verleiden. Niet leiden, maar verleiden. Van het juiste pad, van het rechte pad, afgebracht worden. Maar beproeving, dat is dat er omstandigheden zijn die beproeven of je wel diegene ben die God wil dat je bent. dat is zijn kind. Wat is in de Bijbel beproeving? Wie wordt beproefd? Dat is een beperkt aantal mensen. Beproefd in de Bijbelse zin kunnen alleen maar worden mensen die een band, een levende band hebben met de Heer God. Die band, die wordt geloof genoemd. Wat is eigenlijk geloof? Geloof is niet aannemen van een aantal waarheden. Dat heeft er ook mee te maken. En het hoort er ook bij. Maar dat is niet het eerste. Geloof is een liefdeband. Ik zeg het nog eens. Is een liefdeband. Van tussen God en tussen de mens. En waar liefde heerst, liefde is iets onuitsprekelijks. Liefde tussen God en mens, tussen mensen onderling. Het is iets onuitsprekelijks. Liefde heeft kenmerken. En dat komt ook uit in de liefdeband van het geloof. Want geloof betekent eigenlijk vertrouwen. Wie lief heeft, vertrouwt. Liefde en vertrouwen hangen altijd samen. En wat is nu eigenlijk in die verhouding van liefde die tussen God en mens heerst en tussen mensen onderling? Maar hier gaat het, leidt ons niet in verzoeking, leidt ons niet in beproeving. Daar gaat het om de band, de liefdeband tussen God en mens. En beproeving is vooral daar, de beproeving van de liefde tussen God en mens, die is vooral daar waar het vertrouwen beproefd wordt. Geloven, broeders en zusters, dat is God vertrouwen op zijn woord. Het woord dat hij gesproken heeft, maar op alles. Dat is al vertrouwen dat hij er is, niet dat hij bestaat. Want dat is zo dwaas, als iemand dat niet gelooft, dan moet hij wel helemaal beneveld zijn. Maar wat moeilijker is, de dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God. De dwaas in Israël, ik heb er meer op gewezen. De dwaas in Israël is niet zo dwaas dat hij zegt dat God die bestaat. Maar hij zegt wel, God is er niet, God is niet nabij. Kortom, God mag bestaan, maar hij bemoeit zich niet met ons. Dat zegt de dwaas in Israël. God is er niet bij. Nu kan het in het leven zo zijn, broeders en zusters, dat de geloofsband, de vertrouwensband, zwaar beproefd wordt. Ja, wanneer is dat eigenlijk? Er zijn in het leven, in het persoonlijk leven, en in het leven van de wereld, zoveel dingen waarvan je vanuit je ervaring geen verband kunt leggen, of een heel zwak verband met God. We weten dat God almachtig is, dat hij over alles heerst, dat zijn voorzienigheid over alles gaat, maar er zijn dingen, heel veel dingen zelfs, waarvan wij dat verband ten eenenmale niet kennen en zelfs niet kunnen vermoeden. Wat een vreselijk dingen gebeuren er in de wereld en in het leven, vlak om je heen, waarvan je zegt, hoe stil misschien niet hardop, hoe kan het? God is er toch. En kan dat gebeuren? Kan hij dit toelaten? Dan ga je te ver. Je gaat te ver. Je kunt wel zeggen, ik begrijp nog met mijn gevoel, nog met mijn verstand, nog zelfs met mijn hart er iets van dat dit kan gebeuren. O, somt u het maar op. Staan we er niet steeds voor de raadsels. En nu kan het zo zijn, en dat is de houding van het geloof, nu kan het zo zijn dat je het helemaal niet verstaat. En het is mogelijk, en dat is voor een gelovig mens ook niet verboden om God te vragen en te worstelen en te smeken waarom het is. En dan kan het antwoord zijn, mijn genade is u genoeg. En het is een groot woord, want het betekent de kracht van de genade brengt u uit boven uw omstandigheden, boven de vragen. Genade is de macht die een mens boven zichzelf uitbrengt. Ik weet het wel. Het is dit. Het vertrouwen kan toch blijven. Ook waar een mens niet verstaat en geen enkel inzicht meer heeft in het verband van de dingen, al die vreselijke dingen die gebeuren, in het eigen leven en in het leven om je heen en in de wereld en in de wereldgeschiedenis. O, als het op je af laat komen, het een is al raadselachtiger dan het andere. Maar dat is alles nog niet beproeving. Beproeving begint daar waar ook het zo duister begint te worden, waarin het zo op een mens afkomt dat de vertroosting gaat wijken. Gemeente, de Heer Jezus heeft ons geleerd om te bidden, leid ons niet in verzoeking. Daarmee leert hij ons niet te bidden dat wij niet in omstandigheden zouden komen en omstandigheden zien waar wij het verband met de leiding Gods niet begrijpen en zoals kunnen navoelen. Dan blijft er nog over dat wonderlijke van dat vertrouwen dat we op grond van wat God ons in ons leven heeft laten zien van zijn beschikkingen, dat we op grond van die verkwikkingen die wij dagelijks krijgen, hem blijven vertrouwen, ook op die andere gebieden waar wij kort en goed hem helemaal niet meer kunnen volgen in ons begrip en ons gevoel. Er is een toestand van de gelovige die zegt, ik heb zoveel goeds ondervonden. Ik heb mijn God leren kennen. En nu is er dat vertrouwen ook waar ik hem niet begrijp. Maar het kan zo zijn dat die herinnering aan die goede dingen helemaal wegvallen. Kunnen dingen in het leven zijn die zo verschrikkelijk zijn dat al het andere, al het goede wat er is en waar je ervaring van hebt, wegvaagd worden. Dat het allemaal niets is ten opzichte van het verschrikkelijke dat een mens toegrijnst. En nu gaan we het zien. Die beproeving, die kan op zijn uiterst gevoerd worden. En het blijkt dat de boze zich daarvan bedient. Wat wil de boze? Boze wil de beproeving zo ver laten gaan dat er een wig, een scheiding teweeg wordt gebracht tussen God en degene die beproefd wordt. Dat is beproeving. Een wig dat het hele verband weg is. Dat het zo erg wordt dat het verband tussen God en tussen de mens volkomen wegvalt. Kortom, de Satan tracht de mens zo in de zeef te brengen, zo te siften, dat het wantrouwen tegen God de hele ziel in beslag neemt, vergiftigt, losmaakt van God. Dat is als een mens beproefd wordt en te licht wordt bevonden. Het kan dat het leven een mens zo in de war brengt dat het wantrouwen tegenover God zo sterk is dat hij zich afkeert van God. En nu komt de moeilijkheid. Broeders en zusters, wie is tegen deze sifting bestand? Gaat u mij eens bij uzelf na. Ja, bepaalde omstandigheden blijft de vroomheid in. Tuurlijk, het leven geeft veel raadsels. En je kunt er gemakkelijker over praten, hoewel je vol medelijden zit en vol medegevoel met het lijden van anderen. Maar zoals het bij Job ging, als Job veel verliest, dan is het zo, zijn kinderen, zijn bezittingen. Ja, dan kan hij nog vroom spreken, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Maar het komt aan zijn huid. Komt aan zijn lichaam. Lichamelijk lijden. Kan de geest zo in de war brengen. O, gemeente. Ik kan je niet voorstellen wat er geleden kan worden. Wees maar blij. Als je het vergeet, als je het niet weet. Maar er is een lichamelijk lijden op deze wereld. Wat zo afschuwelijk is. Dat het... Ja, ik moet voorzichtig zijn. Maar waarvan ik wel eens vermoed, laat ik het voorzichtig zeggen, dat het alle geestelijk bezit van een mens opteert en vernietigt. Ja, we hebben veel gekregen, maar het is tot een grens. Leid ons niet in beproeving, zegt Jezus. We mogen het bidden. En die beproeving, die uiterste beproeving, die is daar waar de Satan met alle macht zo werkt en de mens zo ver brengt. Dat ze vertrouwen in God weg is. Waarom? En dat is eigenlijk de beproeving op zichzelf niet. Want iemand hoeft niet in een beproeving te bezwijken. Het is zo dat de Satan in de uiterste beproeving een mens daar brengt waar je geen enkele reserve meer in zichzelf heeft van geestelijke herinnering, van geestelijke vertroosting. De uiterste beproeving ligt daar, dat een mens daar terechtkomt, en hoeft die nog niet te vallen, maar die ligt daar, waar een mens geen enkele geestelijke vertroosting meer overhoudt. Dat is uiterst, dat zijn graden. En wij kunnen stand houden. Een heel eind kunnen we stand houden. Als er nog maar iets is. Als er nog maar een vage herinnering is. Ja, wat ook zo belangrijk is. Als er nog maar enige hoop in een mens is. Maar de Satan kan ook die laatste hoop laten zien als een illusie, als een fantoom, als een spooksel. Dan, gemeente, dat is waar alle ervaring bij alle geestelijke vertroosting opgeteerd is. Daar is die vreselijke beproeving waarvan de Heer Jezus ons leert om te bidden: leid ons niet in verzoeking. En nu het vreemde. Ik sprak van de Satan. En je kunt je voorstellen dat de boze die zijn rijk wil brengen en die zijn rijk hoger acht dan het rijk van God, dat die alles doet om een mens van God los te maken en het wantrouwen te brengen. Maar hier in die tekst staat zoiets eigenaardigs. Er staat niet: laat de Satan ons niet in beproeving brengen. Nee, leid gij God ons niet in de beproeving. God, het is dus blijkbaar God die ons daar in die beproeving brengt. Ja, let u maar op het verhaal bij Job. Satan, die doet het wel, maar die kan niet buiten de toestemming van God. Eerst tast zijn lijf niet aan, later tast zijn leven niet aan. Alles mag gebeuren. Het is God die met zijn weddenschap met de Satan Job in de beproeving brengt, o gemeente. Wat is dat iets vreselijks te bedenken, dat het God is die het doet. Maar wij mogen bidden, de Heer Jezus zegt, moet er dagelijks om bidden. Leid ons niet in de beproeving. In de beproeving waarin onze geestelijke vertroosting, de vertroosting die wij in onze ervaring kennen, waar die opgebruikt wordt, waar we die niet meer hebben. Leidt ons daar niet in, want dat kan. Ach, nog eens zeg ik, gemeente. Het is een graad. Zoveel lijden, de een kan wat meer aan dan de ander. De een is sterker dan de ander. Maar wat is nou dat verschil, dat de een meer aan kan dan de ander? Dat is, hij heeft meer genade gekregen dan de ander. Sommige mensen kunnen zo ver gaan, dat ze zoveel meer genade hebben gekregen. Er is blijkbaar een grens. En dan, gemeente, dan bezwijkt ieder één. En Jezus heeft tot Petrus gezegd, Satan heeft u die de zeer begeerd te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Anders was het gebeurd. En nu gaat het erom, broeders en zusters, wie leidt God in de beproeving? Niet iedereen. En we mogen bidden dat wij niet erin geleid worden. Maar blijkbaar is het in Gods bestel zo. En is het noodzakelijk dat enige, enkele in verzoeking geleid worden. Gaat u maar na. En God beproefde, verzocht Abraham. Neem uw zoon, uw enige die gelief hebt, en offer hem op een van de bergen die ik u wijzen zal. En nu verder. Doop in de Jordaan. De geest daalt neer op de Heer Jezus. En terstond dreef de geest hem uit, de Heilige Geest, in de woestijn om verzocht te worden van de duivel, van de Satan. De geest Gods drijft de Heer Jezus naar de woestijn. En wat is de woestijn? De woestijn is de plaats zonder verkwikking. Dat is het teken van de woestijn, om 40 dagen verzocht te worden. Waarom? God heeft enkele uitverkoren om dat laatste te doen. En uiteindelijk heeft hij één uitverkoren om de volstrekte beproeving door te doorstaan en het wantrouwen niet aan ten prooi te vallen. Het is Jezus die in de woestijn is gevoerd. En dat is steeds sterker geworden tot aan het kruis waarin hij uitriep, mijn God, waarom eigenlijk, waartoe hebt ge mij verlaten? Daar is het. Dat is de volstrekte beproeving. En daarin is de Heer Jezus niet gevallen. Want hij zegt niet, waarom, waartoe heeft God mij verlaten? Losgemaakt van God, maar hij spreekt tot de Vader. Mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? Het gesprek, de band blijft, het wantrouwen bestaat niet. De liefde blijft in die diepte van de verschrikking. Waarom mogen wij bidden, leid ons niet in die beproeving? Hij is van God verlaten geweest, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Hij is in deze eenzaamheid afgedaald, waarin geen enkele geestelijke ervaring meer vertroostte, en hij is staan gebleven. En daarmee zijn wij vrijgemaakt van de laatste verschrikkelijke absolute beproeving. Dat wil niet zeggen, gemeente, broeders en zusters, dat er toestanden in het leven zijn waarin je er dichtbij komt. Maar weet dan dat het nooit zo ver komt als bij Jezus op Golgotha. Want je kunt nergens terechtkomen waar hij niet is geweest. En in de uiterste wanhoop ben je er niet alleen, zoals hij alleen is geweest. En blijft er iets over, niet in het verstand en niet in het gevoel, maar in die wonderlijke geborgenheid van de verborgen omgang met God, waarin het vertrouwen blijft, omdat er één is die dieper, verschrikkelijker, absoluter beproefd is dan één van ons. En daarmee is alles anders geworden. We mogen bidden. We hoeven het gevaar niet op te zoeken. We hoeven de beproeving niet te zoeken. Dat is een dwaze overmoed. We mogen nederig bidden, leid ons niet in de verzoeking, in de beproeving. Gemeente des Heren, dat hebben we nodig. En er is een grond voor ons gebed, want hij is beproefd, opdat wij nimmer meer in die verschrikkelijke ontzetting op die wijze beproefd zullen worden. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 72, het 10e vers, Psalm 72, vers 10. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.